We willen samen een gedeelte gelezen uit het boek Openbaring. En dat lezen we vanaf hoofdstuk 11, vers 19 tot en met 12, vers 12. Openbaring 11, en dat lezen we vanaf vers 19. Daar staat het volgende geschreven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. En er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën, en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen en zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde, want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gehemelen, en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. De grote acteurs voor goed en kwaad in de laatste dagen, zo typeert Walter Scott dit hoofdstuk. Een ander zegt: ik denk dat ik zonder overdrijving kan zeggen dat ik honderden boeken heb gelezen en zorgvuldig heb onderzocht die het boek Openbaring verklaren. Ik heb geleerd dat dit 12e hoofdstuk gezien moet worden als de cruciale test met betrekking tot de juistheid van de profetische uitleg. Als de verkladers het bij het verkeerde eind hebben wat betreft de vrouw en het mannelijk kind, volgt daaruit noodzakelijkerwijs dat zij het bij het verkeerde eind hebben met betrekking tot veel dingen die met hen verband houden. Een ander zegt: dit is een van de meest belangrijke hoofdstukken in de Bijbel. Het geeft een overzicht van het raadsel Israël, zonder welke de Bijbel niet volledig kan worden begrepen. Aldus Chuck Missler. En de vorige citaat was van Harry Allen Ironside. En in het boek De Beelden van Openbaring wordt dit genoemd, hoofdstuk 12, de start van Openbaring. Aldus Peter Schelen. De wereld is in de ban van een virus. COVID-19 genoemd. Nieuws gaat hierover, kranten staan er vol van. De media spreekt aan alle kanten over dit gebeuren. Je kunt je daarbij de vraag stellen: hoe ga je daar nu om Hoe ga je daar als christen mee om? Vanmorgen willen we stilstaan bij datgene wat gaat komen. En eigenlijk wat de achtergrond is van al de dingen die gebeuren en gebeurd zijn in deze wereld. Want zoals al is gezegd, Openbaring 12 is een cruciaal hoofdstuk. Is een hoofdstuk wat gaat, laat ik het gelijk maar zeggen, wie de vrouw is, dat is het volk Israël. Maar vooral ook wie achter de wereldmachten staat. Want we zullen zo ook lezen over een draak met 7 koppen en 10 hoornen. Maar het laatste wat we gelezen hebben, en daar gaat het eigenlijk om, zijn eigenlijk 2 dingen. Wees vrolijk, hemelen, en u die daarin woont. Maar de keerzijde is, dat is dan de hemel, dat is de aarde. En daar staat, wee de aarde en de zee. Daar willen we bij stilstaan. Eerst even een hele korte uitleg van het boek Openbaring. Ik heb het meerdere keren gezegd, maar toch voor het verband is het altijd heel goed om in de gaten te houden, waar gaat nu dat boek Openbaring over? Want zo ingewikkeld is het eigenlijk helemaal niet, als je gewoon simpel leest wat er staat en al die 65 boeken die ervoor geschreven zijn, meeneemt. Want het boek Openbaring is het openbaar worden van de Heer Jezus Christus. Hij maakt zichzelf bekend, maar dat gaat gepaard met al hetgeen wat daarvoor al bekend was. Heel veel herhaling is er van wat geschreven staat, vooral in het Oude Testament. Het boek is te verdelen in 3 onderdelen, dat staat in Openbaring 1 vers 19. Schrijf dan wat u hebt gezien, dat is hoofdstuk 1, en wat is, dat is hoofdstuk 2 en 3. Eigenlijk zijn die 2 hoofdstukken het meest essentieel voor ons als gemeente, omdat daar de hele kerkgeschiedenis beschreven wordt en al de aspecten die we vandaag aan de dag in de wereld ook zien, herkennen we in die 7 gemeenten. En dat, wat dat betreft, als u nog even die laatste brief in herinnering neemt, de brief aan Laodicea, dat daar zelfs de Heer Jezus buiten staat. Want daar staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En is dat niet een van de kenmerken ook van onze tijd? Dat er wel kerken zijn, maar als je dan vervolgens de inhoud ziet van predikingen, men heeft het nauwelijks over de persoon van de Heer Jezus, alles heeft met God te maken, maar waar het dan werkelijk om draait, en dat men verstaat in wat voor tijd we leven, is ver te zoeken. Want dat het profetisch woord zo essentieel is voor deze tijd, laat daar duidelijk zijn. En als je dat niet ziet, zou ik aan willen raden, maak daar ernstige studie van, want we leven op dit moment in profetische tijden. De dingen die beschreven zijn in het boek Openbaring, vooral als je kijkt bijvoorbeeld naar hoofdstuk 13, zijn allemaal uit te voeren. Dat kan uitgevoerd worden, zelfs op dit moment. Dus het is niet zo dat we dat moeten zien naar een hele verre toekomst. Wij leven er nu middenin. En het 3e onderdeel van het boek Openbaring en wat hierna zal gebeuren, dat begint bij hoofdstuk 4 vers 1, dat daar een deur geopend is in de hemel, dat Johannes wordt opgenomen, weggerukt, in de hemel wordt gezet, daar de troon van God ziet en vervolgens daar ook die 24 oudsten die de vertegenwoordigers van de gemeente zijn. Want ook die 24 oudsten worden genoemd in Openbaring 11. Dat hebben we niet gelezen. Maar om even dat te schetsen nog, daar staat dat in vers 16, en de 24 oudsten die voor God op een troonen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God. Nog even een totaal overzicht van het boek Openbaring. Hoofdstuk 4 vers 1. Johannes wordt opgenomen in de hemel. De troon wordt zichtbaar in de hemel. Dan vanaf hoofdstuk 6 lezen we dat er de zegels van het boek wat aangeboden wordt. Wie is waardig de boekrol te nemen en zijn zegels te verbreken? En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Het lam staande als geslacht. Vanaf hoofdstuk 6 van Openbaring worden er de 7 zegels verbroken. Dat lezen we ook in Openbaring 5, vers 8 tot 10, wie dat mag doen. Daar staat, en toen hij dat boek had genomen, vielen de 4 levende wezens en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en een gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En ze zingen een nieuw lied en zeggen, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen over de aarde regeren. U bent waard het boek te nemen. Het gaat dus over de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is geslacht. Hij heeft zijn bloed gestort. Nu bijna 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha. Nadat het 7e zegel wordt verbroken, hebben we daar de 7 bazuinen. De 7 bazuinen die geblazen worden door 7 engelen. En de laatste 3 bazuinen die geblazen worden, worden steeds ingeleid met het woord wee. Dat staat in Openbaring 8, vers 13. Daar staat, en ik zag en ik hoorde een arend midden van de hemel, die met luider stem zei, wee, wee, wee hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuin van de 3 engelen die gaan bazuinen. Want wat gebeurt er bij de eerste of de 5e engel, de eerste wee? Daar wordt de put van de afgrond geopend. Daar worden de mensen geplaagd van wezens die eruit zien als sprinkhanen en die de mensen pijnigen. En ze hebben over hun een koning, de engel van de afgrond, en zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon, of Apollo misschien wel bekend. De 6e bazuin wordt geblazen, en dan vervolgens lezen we hier dat de 7e bazuin wordt geblazen in Openbaring 11, vers 15. Net wordt vers 14 aangegeven. Tweede wee is voorbij gegaan. Zie je, derde wee komt spoedig. En de 7e engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel. Dus je kunt je voorstellen dat hetgeen wat in het boek Openbaring wordt beschreven, alles te maken heeft met de geboorte. Een vrouw die op het punt staat te baren, er moet iets tevoorschijn komen, er moet iets gebeuren. En in het boek Openbaring is dat de, je zou dat kunnen zeggen, de ontsluitingsweeën worden beschreven. Want in Matteüs 24, waar we al eerder een keer bij stil hebben gestaan, vers 6 tot 8 staat het volgende, en gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen hongersnoden en pest en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Maar al deze dingen zijn het begin van de weeën. Dus daar begint het. Dus als je spreekt over het virus, de pest is dat een begin van de weeën. Hoeveel oorlogen zijn er al wel niet gevoerd? Er worden er gevoerd. Hoeveel aardbevingen zijn er wel niet geweest? Het zullen er komen. Maar al die dingen die we kunnen zien, je kunt ze horen, staat heel, en gij zult horen, dat is ook hetgeen wat steeds staat in Openbaring 2 en 3. Wie een oor heeft, hij horen wat de geest tot de gemeenten heeft te zeggen. Waar is nu het wachten op? Wat moet nu tevoorschijn komen? Zullen we dat eens gaan opzoeken in Romeinen 8? Want daar staat het geschreven namelijk, vers 19 tot 23. Laten we maar even beginnen bij vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbare worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat het nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Men heeft het over het klimaat, zeer actueel onderwerp. Alles moet staan in het teken daarvan. Als christen kun je beter weten als je dit leest. De schepping is in barensnood. Zou je kunnen zeggen van, wat moeten wij er dan allemaal aan doen? Hier staat dat het wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En wie zijn die zonen van God? Dat is de gemeente. Als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, word je wederom geboren. Dan word je een kind van God. En lees maar Romeinen 8 hieraan voorafgaande. Dan is daar ook dat zoonschap van God. Als we nu vervolgens gaan kijken naar Openbaring 12, dan lezen we dan als eerste van in vers 1. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Voor alle duidelijkheid, dit gebeurt in de hemel. Het staat er heel duidelijk. Ik heb het heel erg naast zitten te zoeken of staat er letterlijk dat woordje in of moeten we naar iets anders lezen. Maar het is heel duidelijk het woordje in. Het is in de hemel. Dat is ook logisch, want vanaf hoofdstuk 4 vers 1 is Johannes opgenomen in de hemel. Hij ziet dat in de hemel. Dus dat wil niet zozeer zeggen dat het zichtbaar is op aarde, maar wel in de hemel. En gelijk als je dat zegt, moet je daarbij bedenken van als iets zich afspeelt in de hemel, is daar geen sprake van tijd. Wij mensen denken altijd van er is iets geweest, we zijn nu en er komt iets. In de hemel is het zo dat je boven de tijd staat. Dus het verleden, het heden en de toekomst is in één slag te zien. Dat betekent ook dat hetgeen wat hier aangeduid wordt met die vrouw, ineens een heel panorama laat zien van de dingen die gebeurd zijn, die er aan de hand zijn en die zullen gaan gebeuren. Want de enige vergelijking die u kunt vinden in de Bijbel met die vrouw en de zon, die maan en die sterren, dat staat in Genesis 37 vers 9 en 10. Dat is een droom die Jozef heeft. Jozef die dan de jongen is, die twee keer een droom heeft en de tweede droom, daar zegt hij het volgende in Genesis 37 vers 9 en 10. En ik had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem erover en zei tot hem, wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Hier wordt gelijk aangegeven ook wat de betekenis daarvan is. Want als Jozef droomt over die zon, de maan en de 11 sterren, dan zegt zijn vader, dat heeft dus met mij te maken, dat heeft met je moeder te maken en het heeft met je broers te maken. Voor alle duidelijkheid, Jozef was de 12e ster, dus vandaar dat daar maar 11 sterren staan. Die 12 sterren, om dat gelijk aan te geven, de vrouw is het volk Israël, de 12 sterren hebben te maken met de 12 stammen van Israël. En dat begon immers met Jacob, Abraham, Isaac, Jacob en vervolgens de 12 zonen van Jacob. Maar hier is het aparte dat die vrouw zwanger is en schreeuwt in haar weeën en in haar pijn om te baren. Vervolgens wordt daar niet gezegd wat er gaat gebeuren, dat lezen we verder. Vervolgens krijgen we een tweede teken in de hemel. Misschien nog goed om dat heel sterk even goed te benadrukken. Hoe belangrijk is nu eigenlijk dat volk Israël? Door velen wordt dat niet begrepen. Ook een van de dwalingen van de reformatie is dat men niet de plaats, positie heeft onderkend van Israël. Daar is de zogeheten vergeestelingstheorie. De vervangingstheologie, precies. Die is toen bedacht. Alhoewel dat al teruggaat op Augustinus in ongeveer 300 na Christus. Maar toen heeft men niet gezien dat Israël Gods volk is. Laat ik het zo zeggen, Gods volk was. Nu min of meer in verborgenheid. En het zal zijn. Dus alles, ook in de tijd waar we leven en datgeen wat komt nadat wij hier weg zijn, gaat over het volk Israël. Als je niet goed onderscheidt in de Bijbel de plaats en positie van Israël, dan begrijp je ook niet goed de plaats en positie van de gemeente. En dan krijg je heel veel verwarring en vooral ook als je hierover spreekt. Maar er komt nog een tweede teken. Dat is dit. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart sleepte het derde deel van de sterren van de hemel mee en wierp ze op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die zou baren, om zodra zij haar kind zou baren, het te verslinden. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle volken, alle naties zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Nou, dat hoeft geen enkele twijfel over te bestaan wie deze grote vuurrode draak is, want dat staat heel duidelijk in vers 9... Daar staat in, de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan, die de hele wereld verleidt. Als je gaat spreken over de duivel, zijn er twee grote gevaren. Je gaat zeggen van, hij is de allergrootste. En vandaag aan de dag zijn er vele Satan-aanbidders. Laten we dat niet vergeten. Hem wordt te veel eer gegeven. En het andere aspect is, je zegt van nou, hij bestaat niet. En hij vindt het alle twee prima. Het gaat erom om te zien wie hij is en wat zijn motieven zijn. En het heeft alles met ons te maken, als gemeente van de Heer Jezus Christus. Want als je niet weet wie je tegenstander is, tegen wie zit je dan te vechten? Want dat hier een strijd is, en dat is een letterlijke strijd die zich af gaat spelen in de hemel, zullen we zo bij stilstaan, is nu op dit moment voor ons die geloven in de Heer Jezus Christus ook een strijd. Lees Efeziërs 6 maar. Waar we opgeroepen worden om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Omdat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machthebbers, de wereldbeheersers van deze duisternis. Het gaat om een voortdurende strijd. En ik heb je proberen aan te geven dat hij twee gezichten heeft. Want hij wordt hier voorgesteld als een vuurrode draak. Met 7 koppen en 10 hoornen. Nou, die 7 koppen, dat wordt in Openbaring 17 uitgelegd, hebben te maken met de 7 wereldleiders, of de volken die de wereld hebben geleid, om zo maar te zeggen, die er geweest zijn. Als eerste het Rijk van Egypte, het tweede het Assyrische Rijk. En dan vervolgens in Daniel 2 wordt uitgelegd het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en het Romeinse Rijk in herstel, om zo maar te zeggen. Want dat heeft te maken met die 10 horens, dat er 10 koningen zijn uit het Romeinse Rijk, die alle macht zullen geven aan het beest wat opkomt uit de zee. Waar de Satan ook de grote inspirator is om de hele wereld in verleiding te brengen. Maar het is goed om even een overzicht te doen van wat is nu eigenlijk datgene wat de duivel heeft gedaan. Om zo maar te zeggen, een totaal overzicht even van zijn hele carrière. Als eerste kun je zeggen zijn oorsprong. Ik ga niet al die bijbelteksten lezen hoor, maar puur even voor het begrip om inzicht te krijgen, waar hebben we het over? Hij is geschapen. Niet zomaar een engel, maar als je dat leest in Ezechiël 28. De meest schitterende engel die er was. Met het meeste gezag wat er was, is aan hem gegeven. Vervolgens lezen we in Jesaja 14 dat daar een opstand in de hemel komt. Dat is niet hetgeen wat we hierover lezen, maar dat is al eerder gebeurd, waar 5 keer staat, ik zal. Vervolgens heeft Genesis 1 vers 2 alles te maken met een oordeel over de aarde, wat alles te maken heeft met die opstand in de hemel die Satan heeft bewerkstelligd. Nou, en waar lezen we van de oude slang? Dat is in Genesis 3. Dat is de verleiding van de mens tot zonde. Waar hij Eva in eerste instantie aanspreekt. Maar vervolgens Eva verleidt en ook Adam heeft gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. Maar voor alle duidelijkheid, de zonde begint niet daar in Genesis 3, maar de duivel heeft in de hemel gezondigd. Dat kun je heel duidelijk lezen in Ezekiel 28. Dus de oorsprong van de zonde zit veel dieper dan wij als mensen denken, in eerste instantie. Wij denken het begint bij ons als mens. Het komt vanuit die plaats. En dat is ontzettend belangrijk om dat te snappen, om te zien waar kwaad vandaan komt. Want wij kijken vaak naar de mens en dan zeggen van ja, die moord is een moordenaar. En daar moeten we, nou ja, misschien psychologie op toepassen en wat dan ook, of in de gevangenis zetten, maar dat proberen we dan te veranderen. Maar het kwaad kan zo erg zijn dat buiten de mens stijgt. Dat noem je dan ook bezetenheid. De sterren die genoemd worden, want hier wordt de 1/3 van de sterren, daar kom ik zo even nog op terug, heeft te maken met engelen. Vervolgens, hij verleidt de hele wereld, kunnen we lezen in 2 Korinthe 4. Hij is de leugenaar vanaf het begin, Johannes 8 vers 44. Hij heeft vijandschap met de mens. Daar wordt de belofte gegeven van het zaad wat geboren zal worden, de Heer Jezus Christus, maar ook het zaad van de slang. En dat is hetgeen wat we lezen in Openbaring 13. Nou, die 7 koppen en de 10 horens heb ik net al gezegd. Misschien voor heel goed begrip is het nou even belangrijk om te lezen wat er staat in Johannes 8 vers 44. En dan hebben we denk ik het plaatje compleet. Er staat in Johannes 8 vers 44. Gij hebt de duivel tot vader. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Voordat uiteindelijk naar de nederwerping komt van de Satan, dat hij uit de hemel wordt verwijderd, is daar nog een hele bijzondere aanduiding in vers 5 van Openbaring 12. Daar staat, ik zal even de hele zin lezen, ze baarde een zoon, een mannelijk wezen dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat is heel duidelijk wie dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Betekent ook dat de Heer Jezus uit het volk Israël is. De Heer Jezus is van Joodse komaf. Ook vaak wordt dat vergeten. Hij zal de volkeren hoeden met een ijzeren staf. Lees bijvoorbeeld Psalm 2. Maar wat staat er vervolgens in de staat? En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en naar zijn troon. En het woord weggevoerd, mag ik ook lezen, weggerukt, dat is het Griekse woord, harpazo. En wat wil dat zeggen? Grijpen, met geweld wegnemen, beslag leggen op, of snel grijpen en meenemen. Nou, en waar komen we dit woord ook tegen? Dat is in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 en 17. Daar staat, want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, weggerukt, harpazo, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Voor alle duidelijkheid. Want de Heer zelf. Het initiatief van dat de gemeente weggerukt wordt van deze aarde is het initiatief van de Heer zelf. commando wordt gegeven. De stem van de aartsengel, dat heeft alles te maken met Michaël, waar we van lezen hier in vers 7 van Openbaring 12. En de bazuin van God zal klinken. Wat een moment zal dat zijn. Als je hier nu goed over na gaat denken. Wat betekent dit nu? We hebben het gelezen in Romeinen 8. Alles wacht op dat moment dat de gemeente van deze aarde wordt weggerukt. Als dat niet gebeurt, gebeurt niet hetgeen wat volgt. En het is ook zo mooi als je dan Johannes 10 vers 27 en 29 leest, hoe bijzonder het eigenlijk in elkaar zit. Want er staat, mijn schapen horen mijn stem. Daar komt dus ook weer op neer, waar luisteren we naar? Kennen wij de stem van de Heer Jezus? En er staat zo mooi achter, en ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken, arpazo, uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven, is groter dan allen. En niemand kan ze rukken, arpazo, uit de hand van mijn Vader. Wij, de gemeente van de Heere Jezus Christus, zitten in de hand van de Heere Jezus. En in de hand van God de Vader. En als je die samenvoegt, is dat niet los te maken. Zo sterk, om zo maar te zeggen, zijn we verbonden met de persoon van de Heer Jezus Christus. Wij zijn immers zijn lichaam. En dat is het bijzondere als je dan kijkt naar de historie, de geboorte van de Heer Jezus, bijna 2000 jaar geleden. In Bethlehem is hij geboren. Maar het wacht nog steeds op een andere geboorte. De geboorte van het bekendmaken van de zonen van God. En het bijzondere is, voordat de ellende, om zo maar te zeggen, op aarde gaat plaatsvinden, wij zullen gebracht worden in het vaderhuis met de vele woningen. Laten we maar lezen, dan staat in vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Daar willen we nog even bij stilstaan. Want hoe zit het eigenlijk met die engelen? Hoeveel engelen zijn er eigenlijk? Want je leest over de meest belangrijke persoon. Dat is de Satan. Laten we maar even opzoeken wat er in Daniël staat. Daniël 7 vers 10. Daar worden namelijk aantallen genoemd. En dat heb ik even voor hier cijfermatig neergezet. Dat heb je als je boekhouder bent. Dan heb je wat met cijfers. Laten we maar even lezen vanaf vers 9. Van Daniël 7, er staat, terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de rader daarvan in laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Dus duizendmaal duizenden dienden hem. Nou, als je dat eens op cijfers zet, dan kom je op een miljoen. We lezen dat hij 1/3 van de sterren op de aarde gooit. Nou, als je dat 1/3 verneemt, zit je op 333 duizend, hè? Maar doe je 10.000 keer 10.000, dan zit je op 100 miljoen, dus een miljard. En dat is dan 33.333.333. Dus daar komen er nogal wat wezens tevoorschijn hier op aarde. Dus zijn secondanten, of zijn soldaten om zo maar te zeggen, worden op deze aarde geworpen. En ze zullen ook zichtbaar zijn. Nu is de mogelijkheid van een engel om zichtbaar of onzichtbaar te zijn, maar als je neergeworpen wordt, dan ben je uit die plaats verwijderd waar je hoort. Dit wordt ook wel de grote misleiding of de grote verleiding gezien die er zal zijn. Want als, zoals één dat zo mooi zegt, when we go up, they go down. Dat zegt L.E. Marsouli, een christen, wetenschapper, onderzoeker, die bezig is om alles na te gaan wat er gebeurd is vanaf Genesis 6, dat de zonen Gods gemeenschap hadden met de dochter van de aarde, waar de reuzen, de Nephilim, tevoorschijn kwamen. Die is op zoek naar al de sporen die er zijn. En die zijn er echt heel erg veel. Dus als je denkt van, nou ja, dat is allemaal maar een beetje van, daar hoeven we ons niet aan te storen. Wat zal dat zijn, dat jouw buurman zo'n engel is die uit de hemel neergekomen en zegt van, ja, jij dacht altijd dat de Bijbel waar was, maar ik weet wel beter, want zo zit het in elkaar. Als je dat probeert in te denken, wat voor verleiding dat zal zijn, dan moet je echt goed in je schoenen staan om dat te kunnen doorzien. Want de geboorte, om zo maar te zeggen, die derde wee, de geboorte wee, gaat erom dat de zonen van God geopenbaard worden. En wanneer is dat? Dat is op het moment dat de Heere Jezus zichzelf bekend maakt en zijn voet zal staan op de Olijfberg. Maar in die tussentijd, die tijd, de laatste jaarweek van Daniël wordt genoemd, gaat dit met ontzettend veel strijd gepaard. En we weten dat de duivel is de mensenmoorder van de beginnen. En heel specifiek gericht tegen dat volk Israël. We hebben even overgeslagen dat de vrouw naar de woestijn vlucht. Een plaats door God bereid, dat wordt ze 1260 dagen onderhouden. Dus er is een bescherming voor een gedeelte van het volk Israël. Als we het laatste gedeelte nog even lezen. Dus nu is verschenen. We hoorden een luide stem in de hemel zeggen. Nu is verschenen. Dus vers 10 is dat. Het heil en de kracht en het koningschap van God en de macht van zijn gezalfde. Wat zal dat een moment zijn? Want wat houdt dat in? Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Wat betekent dat? De taak van de duivel, de Satan, de oude slang, de vuurrode draak, maar net wat voor naam je eraan wilt geven, is nu bezig alles wat jij verkeerd doet aan te klagen bij God de Vader. Hier staat dag en nacht. Steeds daarnaast is daar de persoon van de Heer Jezus Christus. De Parakletos. Die onze belangen behartigt. Die voor ons steeds zegt, kijk naar het bloed wat voor mij door mij gestort is. Want wat is uiteindelijk hetgeen wat overwinning geeft? Dat is in de laatste versen. Vers 11. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ik weet niet dat u dat wel eens hebt gehad. Ik heb de laatste keer over gezegd wat er mij gebeurde in het ziekenhuis. Dat daar een aanval was. Zo bijzonder, zo apart. Van, ja, laat ik maar zeggen, van wezens of demonen, maar dat wil ik wat zeggen. Die je volledig proberen in de war te brengen. Hoe kun je dat weerstaan? Hoe kun je deze macht die er zal komen over deze aarde weerstaan? Dat kan alleen door het bloed van het lam. Door het bloed wat de Heer Jezus heeft gestort. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Want dat is hetgeen waar je steeds opnieuw aanspraak op mag maken. Het bloed van het lam, dat is het eerste. En door het woord van hun getuigenis. Daar kun je nog de vraag bij stellen. Wat is uw getuigenis? Want dat wij in ernstige tijden leven, laat het duidelijk zijn. Nu is het nog steeds de tijd van de genade. Maar die tijd is bijna voorbij. De gemeente wordt weggerukt. Maar de meest verschrikkelijke periode van tijd die er ooit geweest is, die er ook nooit weer zal komen, volgt daarna. Wat is uw getuigenis? Spreken we van het bloed van het lam van de Heer Jezus Christus? En dan het derde. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Een van de grote misleidingen op dit moment is van, hou je niet aan de regels? Je zult sterven, je gaat dood. Hier staat, zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En ook als je dat leest in Openbaring 20. De mensen zullen onthoofd worden. Als in die tijd niet willen gehoorzamen, niet willen aannemen dat teken op een rechterhand of voorhoofd, dan kost het werkelijk letterlijk jouw leven. Want hoeveel hangen wij aan het leven? Dat hoor je steeds. We hebben alles over voor onze gezondheid. Wij als christen zijn al gestorven. Dat hoor je veel te weinig. En als je gestorven bent, voor wie leef je dan? Voor de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan het laatste vers. Daarom verheugt u gehemelen. Want in de hemel, daar is de aanklager van de broederen neergeworpen op de aarde. Er is schoon schip gemaakt. Hetgeen wat daar al zo lang was. De zonde die de Satan had gepleegd. Is weg. Uit de hemel. Dat is het goede nieuws. Maar daar staat tegenover. Wee de aarde en de zee. Want de duivel is dat u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Hij wordt vanuit het tijdloze, om dat zo maar even te zeggen, gezet in de tijd. Hij moet zich houden aan, er is maar een bepaalde tijd die jou gegeven is, en dan is je tijd voorbij. En voor alle duidelijkheid, hij wil niet anders dan de mens doden. Waarom? Omdat hij de Allerhoogste wil zijn. Hij wil aan God gelijk zijn. Lees nogmaals Ezechiël 28. Tot slot zal ik nog één keer voorlezen wat er vanzelf staat. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Amen.